We pakken vandaag een urgent en een lastig onderwerp volgens mij bij de horens, namelijk hoe lees je de schrift en hoe verkondig je het evangelie zo dat ook Israël daar een plaats in heeft, met name op zondagmorgen in een gemiddelde kerkdienst. En dat zonder dat daar heel veel theologische voorkennis bij verondersteld wordt. Dus hoe kan je Israël een plaats zien hebben en horen hebben? Gewoon op grond van je Bijbel. Zonder heel veel theologie nodig te hebben. De vraag is of dat kan eigenlijk. Maar goed, daarmee hebben we de drie sprekers geen gemakkelijke opdracht gegeven volgens mij. Het gaat vandaag over recht doen aan de plaats van Israël binnen de christelijke prediking. Misschien kent u die uitspraak wel. Misschien hoort u het wel eens om mensen. In het Nieuwe Testament lees ik bijna niets over Israël. Het evangelie is toch voor heel de wereld en het gaat toch om het heil voor de volken. En er is toch geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. Alle zijn toch één in Christus. Zoiets dergelijks. Ik hoor het wel eens. Weinig mensen beseffen dat toen de apostel Paulus en de andere apostelen actief waren en Paulus zijn brieven schreef, er nog helemaal geen evangeliën beschikbaar waren. Wel de mondelinge overlevering natuurlijk over de opstanding van Jezus en zijn kruisiging en wat het allemaal betekent. Maar geen evangeliën, die zouden pas tientallen jaren later gaan rondcirculeren. In de eerste eeuw, toen de vroege kerk begon te ontstaan, was er dus en natuurlijk ook helemaal geen Nieuw Testament. Dus de Bijbel waar in het begin van de vroege kerk mee gewerkt werd, was gewoon het Oude Testament. Zeker geen Nieuw Testament. En datzelfde Oude Testament gaat natuurlijk voor het overgrote deel over Israël. En op grond van die Bijbel preekte Paulus en de andere apostelen het evangelie. En dan ken je wel die bekende teksten, op dat vervuld zou worden. Oké, en dan over Christus, op basis van het Oude Testament. Nee, het klopt dat het Nieuwe Testament niet in de eerste plaats over Israël gaat. En daar zit denk ik een stuk van het probleem waar we vandaag mee over gaan nadenken met elkaar. Maar dat hoeft dus ook niet. Want het Oude Testament, wat de Bijbel van de vroege kerk was, en nu val ik in herhaling, gaat al over Israël. Maar het Nieuwe Testament gaat in de eerste plaats over de Messias van Israël, die ook de Messias voor de volken bleek te zijn en blijkt te zijn. En datzelfde Nieuwe Testament leert nergens expliciet dat de kerk nu de plaats van Israël zou hebben ingenomen. Flinterdun zijn wat mij betreft de zogenaamde bewijsteksten die men daarvoor pleegt aan te voeren. Integendeel, Romeinen 11 leert ontegenzeggelijk dat de genadegaven en de roeping Gods van Israël, dat die onberouwelijk zijn, nooit worden teruggedraaid en God daar nooit spijt van zal krijgen. Ik lees in het Oude Testament, in Jeremia 31, vers 3, waar God tot Israël zegt: ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. God heeft zijn volk Israël lief met een eeuwige liefde, zegt hij zelf. De belangrijke kerkvader Chrysostomus uit de 4e eeuw, werkzaam in die tijd in Antiochië, zei iets anders over de Joden in zijn paaspreek uit 387. Daar zegt Chrysostomus in die paaspreek: God haat hen. En hij heeft ze inderdaad altijd gehaat. Dus ook al in de tijd van het Oude Testament. Maar sinds ze Jezus hebben vermoord, de Joden dus, geeft God hen, want die bedoelde hij, sinds ze Jezus hebben vermoord, geeft God hen geen tijd meer voor bekering. En wanneer het duidelijk is dat God hen haat, is het de plicht van christenen om hen ook te haten. Een wat ongebruikelijke tekst om te horen op deze ochtend. Dat hoorden de christenen in Antiochië in de kerk 387. Voor zover we kunnen nagaan, werd door niemand in die tijd bezwaar gemaakt tegen deze uitspraken van Chrysostomus, ook niet door andere kerkvaders. Ook later is daar nooit echt op teruggekomen. En de orthodoxe kerk eert Chrysostomus tot de dag van vandaag als een heilige. Wat een ongelooflijk contrast tussen wat God over Israël zegt bij monden van Jeremia en wat deze zeer gerespecteerde kerkvader zegt. Want dat is hij, een zeer gerespecteerde kerkvader, ondanks dit. Wat hij zegt over de Joden. En dat wij christenen de Joden zouden moeten haten, omdat God de Joden haat. Ja, het is ongelooflijk, maar het was eigenlijk wat hem betreft een hele logische uitspraak. Dat Chrysostomus met deze bizarre uitspraken in Joodse oren niet iets heel ongewoons zei. Nou, dat is een beetje een lastige overgang. Dat Chrysostomus met deze bizarre uitspraken in Joodse oren tegenwoordig dan niet iets heel ongewoons zei, werd me duidelijk toen ik het volgende las in de in 2017 verschenen biografie van Joe Isaac door de Canadese Norman Tobias, een Canadese Jood. Een belangrijke biografie geschreven over Joe Isaac, naar wie onze stichting is vernoemd. En dan zegt hij, de nieuwe leer, even kijken, in het voorwoord schrijft hij dan, de nieuwe leer van de Rooms-Katholieke Kerk, sinds Nostra Aetate, aangaande de Joden. De nieuwe leer van de Rooms-Katholieke Kerk maakte een einde aan een bijna 2000 jaar oude traditie binnen de kerk aangaande de Joden en het Judaïsme. Dat zegt dus de biograaf van Joe Isaac. En wat was dan die leer van de kerk geweest, 2000 jaar? In één woord, God haat de Joden. Dat schrijft Tobias in zijn voorwoord. Dat was eigenlijk de leer van de kerk, 2000 jaar, God haat de Joden. In lijn dus met Chrysostomus zojuist. Dat een moderne Joodse auteur die beslist niet vijandig staat ten opzichte van het christendom, want dat staat die man helemaal niet, de kerkelijke leer van eeuwen over de Joden typeert met God haat de Joden, spreekt wat mij betreft boekdelen. We hebben het hier over wat Joe Isaac later de catechese der verguizing zou gaan noemen. Een anti-Joodse uitlegging van de schrift die onlosmakelijk verbonden is met het vervangingsdenken, wat vandaag ook wat onder de loep gelegd zal worden. Ik denk zelf dat er al heel veel gewonnen zou zijn als het Oude Testament gewoon zou mogen zeggen in de kerk wat het zegt, zonder vervorming door anti-Joods vervangingsdenken. Want dat is precies wat eeuwenlang het geval is geweest. De kerk zou de plaats van Israël in hebben genomen en Israël zou niet langer Gods verbondsvolk zijn, maar een verdoemd volk. In flagrante tegenspraak dus met het getuigenis van het Oude Testament zelf, waar God zegt dat hij Israël lief heeft met een eeuwige liefde. Het is de Holocaust geweest die bij een aantal christelijke theologen en kerkleiders de ogen heeft geopend dat Gods verbond met Israël onverbrekelijk is en nooit herroepen is en dat Israël nog steeds Gods volk is. Laat me deze korte inleiding op het thema van vandaag eindigen met een citaat uit 1954 van de Utrechtse hoogleraar in de theologie professor Dr. Arnold van Ruler, waar hij in een ander verband het volgende schrijft over het Oude Testament. En dan een citaat van Ruler. Naar mijn inzicht moet het hele probleem van het Oude Testament, ook van zijn positie als kanon, geheel opnieuw worden doordacht. Die historisch-kritische methode heeft ons de ogen ervoor geopend dat de christelijke kerk in de loop der eeuwen, en nu komt-ie, het Oude Testament even onzeker en onjuist heeft behandeld als zij de Joden behandelden. Einde citaat. Er is dus winst te behalen voor ons onderwerp van vandaag, volgens mij, als het Oude Testament gewoon eens zou mogen gaan zeggen in de kerk wat het zegt. God heeft de Joden lief. Met een eeuwige liefde.